Goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond lezen eerst in Leviticus, hoofdstuk 23. Het bekende hoofdstuk inmiddels, waar we de hoogtijden van de Heer het meest compleet bij elkaar beschreven vinden. En we zijn toegekomen aan wat men meestal noemt de grote verzoendag. In de Bijbel zelf heet het gewoon de verzoendag. En dat staat in Leviticus 23 vanaf vers 26. En daar lezen we dan. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: nog op de tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult de Heere een vuuroffer offeren. En op diezelfde dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag, om over uw verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uw Gods. Want alle ziel, welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die ziel zal ik uit het midden van haar volk verderven. Gij zult geen werk doen. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen. Op de negende van de maand, in de avond, van de avond tot de avond, zult gij uw sabbat rusten. Dat is het gedeelte wat spreekt over de verzoendag. Dat is het zesde aspect van de hoogtijden des Heren. De vorige waar we ook twee keer bij stil hebben gestaan was het feest des geklanks. De gedachtenis des geklanks, of een dag des geklanks geheten. En daarin hebben we vooral ook de opname van de gemeente kunnen herkennen. En als de opname van de gemeente heeft plaatsgehad, dan gaat de Heer met zijn plan voor Israël en de andere volkeren weer verder. Dan begint de 70ste jaarweek, die nog steeds op het programma staat, te lopen. Een periode van 7 jaren, die uiteindelijk uitloopt op de wederkomst van de Heer op de Olijfberg. En we hebben te maken, als we het in de grote lijn samenvatten, met die situatie dat dan ook het volk Israël, te beginnen met Juda, tot aanvaarding komt van hun Messias, de Heer Jezus Christus. En dat leidt tot hun verzoening. De details die hier staan hebben daar ook mee van doen. Al is er ook best wel een lijn te trekken naar de dagen van de gemeente. Maar daarover later meer. Het is 1 dag in de 7e maand, de maand Tishri. En het is dan de 10e van die maand. En die wordt hier genoemd de verzoendag. Een dag die speciaal afgezonderd wordt voor de Heere. De verzoendag staat in vers 27... En dat is in het Hebreeuws Yom HaKippurim. Eigenlijk is het de dag van de verzoeningen in het meervoud. En als je de Bijbel erop onderzoekt, dan kom je onder andere ook terecht in Leviticus 16, waar we vast nog wel een avond aan zullen wijden. En daarin wordt gesproken over de verzoening die op deze verzoendag tot stand gebracht werd door de hoge priester, die eerst een offerande bracht tot verzoening van zichzelf en van zijn huis, en daarna voor de zonde van het volk de verzoening bracht. Dan heb je dus ook al 2 vormen van verzoening. Vandaar dat het ook in het meervoud staat. De dag der verzoeningen zal het zijn. Een heilige samenroeping. Het woord verzoendag, daar zit dus het woord kippurim in het enkelvoud, kippur. En dat betekent inderdaad verzoeningen, of verzoendag, met tussen haakjes dag. En dat komt van het werkwoord kafar. Kafar schrijf je met een kaf, een p en een resh. Dat werkwoord betekent verzoening doen, of verzoenen, of verzoend worden. Het heeft vooral de betekenis van dat er een nieuwe situatie ontstaat in relatie tot degene met wie men zich verzoent. En in dit geval is dat uiteraard dat voor dit aangezicht des Heer uw God zal geschieden, zoals dat in vers 28 staat. Er wordt dus verzoening gedaan en daarbij worden ook offeranden gebracht. Het woord verzoenen wat hier staat houdt ook verband met de gezindheid van de priester en van het volk. Want er staat namelijk in vers 27 bij: doch op de tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult ge hebben. Dat eerst nog even. Betekent dat men een samenroeping heeft, bijeenkomst waartoe men opgeroepen wordt om te komen. En het is een heilige samenroeping, omdat die speciaal gewijd is aan de dienst van God. Men zondert die dag af en wijdt hem aan God zelf, om hem te eren, om voor zijn aangezicht te verschijnen en verzoend te worden. En dan staat er: en dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult de Heere een vuuroffer offeren. Gij zult uw zielen verootmoedigen. Uw zielen, dat betekent eigenlijk uzelf met al wat in u is. Die zou men verootmoedigen. En dat is een woord wat eigenlijk ook inderdaad de betekenis heeft van zich vernederen voor God. Zich voor hem onderwerpen. En dat doet men dan vanuit de gezindheid van ootmoed. Het zit ook in het woord opgesloten. Ootmoedigen. Zich verootmoedigen. Ootmoed. Dat is een synoniem voor nederigheid. Wat houdt dat nou precies in? Het is misschien goed om een paar schriftplaatsen daarover te lezen, die dat werkwoord ook gebruiken. En de eerste die ik dan zou willen lezen, die vinden we in Deuteronomium 8... waar het de bedoeling is van de Heer zelf om het volk te verootmoedigen. In Deuteronomium 8 staat in vers 2: en gij zult gedenken aan al de weg die u de Heer uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, wordt door Mozes tot het volk gezegd, opdat hij u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man dat gij niet kendet, nog uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Hier is het Gods bedoeling om het volk te verootmoedigen, dat ze zich aan hem onderwerpen, vernederen voor hem. Ook in omstandigheden waarbij ze dan vaak murmureerden. En het houdt dus in dat ze dan zich tot de Heere wenden via Mozes om een oplossing van het probleem wat er was te verkrijgen. Bijvoorbeeld dat er geen water was, of hier wat genoemd wordt, geen brood, geen voedsel. En dan komt het manna daarvoor vanuit de hemel. En hier staat bij verootmoedigen dat wat de Heere betreft was om het volk te verzoeken, om te weten wat in uw hart was. Nou is God wel al wetend, maar op die wijze werd het ook aangetoond. Of gij zijn geboden zoudt houden of niet. Dus daar gaat het uiteindelijk om. Het verootmoedigen heeft tot doel dat men zich bewust is dat men de woorden Gods, zoals die aan het volk Israël gegeven waren in de wet van Mozes, dat men die zou houden. En het blijkt zo te zijn dat ook op de verzoendag een belangrijke rol speelt. Want op de verzoendag wordt eigenlijk in gedachtenis gebracht wat men aan zonden heeft gedaan. En dat wordt gekoppeld aan wat in de wet geschreven is. Als we even doorgaan naar het Nieuwe Testament, Hebreeën hoofdstuk 10. Het is met name de Hebreeënbrief die daar een commentaar op geeft. Hebreeën 10. Daar lezen we in het eerste vers: want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. Het is dus een heenwijzing naar de werkelijke vervulling, het beeld zelf. Het is dus een schaduw, een afschaduwing van geestelijke dingen. Kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen, dan wel volmaken, degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijn. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dan zie je meteen ook de vervulling van die schaduw, het beeld zelf. Waar het naartoe wijst is namelijk de komst van de Heer om eenmalig en voor altijd, eens en vooral, de offeranden te brengen, zodat men ook volkomen verlossing zou kunnen ontvangen en ook volkomen gereinigd zou zijn en verzoend zou zijn. Maar in vers 3 staat al, maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Dus naarmate de verzoendag kwam, werd men zich steeds meer bewust wat men eigenlijk fout had gedaan in relatie tot het woord van God. En dat had iedereen gedaan. En daarom moest er jaarlijks op de dag van de verzoendag verzoening voor gebracht worden. Eerst voor de hoge priester zelf en voor zijn huis, voor zijn huisgenoten, en daarna voor het volk. En als we dan nog een ander schriftgedeelte opzoeken, dan gaan we bijvoorbeeld naar Ezra 8, waarbij ook het werkwoord verootmoedigen gebruikt wordt. Ezra 8, dan is Ezra degene die op het punt staat om terug te keren naar Jeruzalem met vele reisgenoten. En dan staat er in Ezra 8, vers 21. Toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht onze Gods, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderkens en voor al onze haven. En hier is het verootmoedigen dus verbonden met het zoeken van het aangezicht van God, om van hem de juiste weg te weten waarlangs men zou gaan. Men vroeg dus om leiding van God. En daartoe verootmoedigde men zich voor het aangezicht Gods. Dat is, men vernedert zich voor God. En in dit geval bracht men dan ook in gebed naar de Heer toe, sprak men uit dat hij hen de juiste weg zou wijzen om terug te keren naar Jeruzalem. Een ander voorbeeld vinden we in Psalm 35. Psalm 35, daar wordt het ook genoemd in vers 13. Ik lees het vers nu alleen maar even. Er staat, mij aangaande daarentegen, als zij krank waren, was een zak mijn kleed. Ik kwelde mijn ziel met vasten en mijn gebed keerde weder in mijn boezem. En nu is het verootmoedigen hier zelfs met kwellen vertaald. Dat betekent dus dat de psalmist, in dit geval David, zich verootmoedigde, hier zelfs gepaardgaande met vasten en ook met gebed. Daar gaat het me nu alleen maar om. Men richt zich dus op God. Men onderwerpt zich aan God. De volgende vinden we nog in Daniël, hoofdstuk 10. Daniël, hoofdstuk 10. De profeet die in de ballingschap is in Babel, komt nu terecht in de dagen van het koninkrijk van Kores de Pers. En dan staat in het derde jaar, vers 1, van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Belsazar, een zaak geopenbaard, en die zaak is de waarheid, doch in een gezette grote tijd. En hij verstond die zaak en hij had verstand van het gezicht. Er werd dus iets aan Daniël geopenbaard en hij heeft dat ook begrepen. Dat gebeurde op de volgende wijze. In die dagen was ik, Daniël, treurende 3 weken der dagen. Begeerlijke spijzen at ik niet en vlees noch wijn kwam in mijn mond. Ook zalfde ik mij gans niet, totdat die 3 weken der dagen vervuld waren. En op de 24e dag der maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is Hedekel. En dan ziet hij een verschijning van een man, op een bijzondere wijze, die hem ook iets bekend maakt. En vers 12, daar staat dan de reactie van die man onder andere. Toen zeide hij tot mij, vrees niet, Daniël, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. En dan wordt uitgelegd, waar het me nu niet om gaat, wat de betekenis was van datgene wat aan Daniël was geopenbaard. Vanaf vers 2 is dan de beschrijving van hoe dat tot stand kwam. En in vers 12 staat dus dat hij zich die 21 dagen lang heeft verootmoedigd voor het aangezicht van God om te begrijpen wat die openbaring feitelijk aan betekenis had. En daarbij ging gepaard dat hij vastte en dat hij 3 weken der dagen zich niet zalfde, dus feitelijk zich terugtrok in eenzaamheid om specifiek zich aan de Heer te onderwerpen en om van de Heer een antwoord te verwachten. Dat komt dan ook op een bijzondere wijze. Maar waar het hier om gaat is dat Daniël zich verootmoedigde voor het aangezicht van God. Hij zocht dus God, hij onderwierp zich aan God. En dat is ook feitelijk de gedachtegang bij de Yom Kippur dag. Dat namelijk men zich zou verootmoedigen voor het aangezicht van God. Dat men zich zou vernederen voor de Heer. En dat zou ertoe leiden dat door de offerande die gebracht werd, men uiteindelijk verzoening zou krijgen. Verzoening omdat men weer gedachtenis der zonden had van wat men in dit jaar hier aan voorafgaande had gedaan. En dan was men zich bewust van schuld, van fouten die nu verzoend werden op deze dag. En daartoe was het nodig dat men zich vernederde. Dit werkwoord wat hier staat, dat heeft hier de strekking van dat men het zelf doet. Dat men zelf het initiatief neemt om zich ter neer te drukken. Om zich te vernederen voor God. Zo wordt het ook bij gelegenheid wel vertaald, zich vernederen. Maar het kan ook in een andere zin voorkomen dat men het ten opzichte van anderen bezigt. Dat men andere mensen verdrukt of andere mensen ter neer drukt. Of zelfs verkracht, zo wordt het soms dan ook vertaald, maar dan doet men het ten opzichte van anderen. En dat is hier niet de strekking. Men doet het nu zelf, men verootmoedigt zich voor God, omdat men zich bewust is van de schuld die men heeft, vanwege de zonden, die nu verzoend zullen worden op deze dag, op een bijzondere wijze. En daarom is het feitelijk een synoniem voor ootmoed. En dat zit dan ook in de Nederlandse vertaling opgesloten. Ootmoed zit in verootmoedigen opgesloten. Het is in het Hebreeuws een woord wat bijna gelijk is aan het werkwoord wat hier staat. Het werkwoord voor ootmoedigen, verootmoedigen, dat is ana. En het werkwoord wat met ootmoedigheid vertaald wordt, dat is eigenlijk tsana. De eerste letter is dan niet een ayin, maar een sade. Maar verder is het gelijk. En dat zit dus wel in dat verootmoedigen opgesloten. Een voorbeeld daarvan is Micha 6. Want dat was feitelijk de bedoeling van God ook. Dat het volk zich zou vernederen voor God door in gehoorzaamheid zijn woord te doen. En dat staat ook in Micha 6 vers 8. Daar staat: hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist, in de zin wat vraagt de Heere van u, dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Dat is feitelijk de bedoeling ook van het volk Israël, dat men de woorden Gods gehoor zou geven en in gehoorzaamheid aan wat de Heer gesproken had, zou leven. En dat staat hier ook. Dus recht te doen, weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk. In nederigheid betekent dat eigenlijk te wandelen met uw God. En dat is iets wat feitelijk ook een kenmerk is uiteraard voor ons als gelovigen. En wij zouden ons ook vernederen voor God. Onder de krachtige hand Gods, zodat hij ons te zijner tijd ook zal verhogen. En ook als het gaat om onze wandel, waar niet in eerste instantie over gesproken wordt in relatie tot de grote verzoendag. Maar als we het hebben over onze wandel, dan zegt de Bijbel bijvoorbeeld in Efeze 4 dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, met alle zachtmoedigheid en ootmoedigheid, daar staat het ook bij. En nog een aantal dingen, maar het gaat er om nederigheid. En dat wordt in de Colossensebrief ook naar voren gebracht, dat wij als geliefde kinderen Gods zouden aandoen, en er wordt ook gesproken over ootmoedigheid. En in het Grieks, het Nieuwe Testament, is ootmoedigheid een synoniem van nederigheid. Je schrijft het anders, maar het woord voor ootmoedigheid, als je dat vanuit het Grieks zou vertalen, betekent het eigenlijk nederig zijn in je denken. Dan heb je geen hoge dunk van jezelf. Terwijl het andere woord voor nederigheid, dat je positie bepalen is van je weet dat je bewust bent van wie je eigenlijk bent en van wie je alles ontvangen hebt in Christus. En daarom onderwerp je aan hem en ben je nederig ten opzichte van hem ook in je wandel. En diezelfde gedachte zou ook onder het volk Israël zijn. Men zou in ootmoedigheid wandelen met God, dat wil zeggen in gehoorzaamheid aan zijn woord. Dan zou het volk ook gezegend worden. Maar aangezien er toch altijd weer fouten gemaakt worden, was er dus die jaarlijkse grote verzoendag, waarbij dan de gedachtenis der zonden weer naar voren kwam. Eén dag, maar in de praktijk was men de dagen ervoor al erop gericht. Tot op vandaag de dag onder het Jodendom is dat nog steeds zo. En die maand begon immers met de eerste van de maand, en dat was de dag waarop het geklank te horen was van de bazuin. En nu zijn we op de tiende dag van deze maand. En in die tussentijd wist men dat die dag zou komen. En van deze grote dag, de verzoendag, wordt dan gezegd dat men zich zou verootmoedigen en dat ze voor de Heere een vuuroffer zouden offeren. Welk de bestanddelen van die offers zijn, wordt hier niet genoemd. Het heet hier samengevat een vuuroffer. Dat vinden we later wel in een ander gedeelte terug, in nummer 29 bijvoorbeeld. Maar hier staat alleen maar dat het een vuuroffer is. Dat wil zeggen dat het een offer is wat door het vuur verteerd wordt. Dat is een beeld van datgene wat stoffelijk is, dat feitelijk omgezet wordt in het geestelijke. En dat is voor de Heer een lieflijke reuk als het gaat om een brandoffer en om een dankoffer en een spijsoffer. Er is ook sprake van een brandoffer in nummer 29, maar daar komen we nog wel terecht. Vers 28 zegt dan: gij zult op diezelfde dag geen werk doen, want het is verzoendag, om over uw verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren, uw Gods. Let wel, dit wordt gezegd tegen het volk Israël. Deze verzoening is dus niet hetzelfde als dat God in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende was, want dan gaat het om de hele wereld. Ook in Romeinen 5 vers 10 wordt gezegd dat wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. En dat wij nu verzoend zijnde dan ook behouden worden door zijn leven. Dat is voor iedereen bestemd geweest. In 2 Korinthe 5 wordt dat dan ook geleerd. Men zou zich met God laten verzoenen. Maar dit is de verzoendag waaruit blijkt dat men verzoening ontvangt door de offeranden die men brengt, door zich te verootmoedigen voor de Heer, en dat men dat doet ten behoeve van het volk Israël. En ook de hoge priester die deze verzoendag op een bijzondere wijze offeranden bracht, volgens Leviticus 16, waarover later meer, die deed dat voor zichzelf en voor zijn huis, en daarna voor het volk. Het had dus niet zozeer te maken met de wereld. En het is dus de verzoendag specifiek voor dat volk. Het betekent dat er dus verzoening gedaan wordt voor het aangezicht van de Heere uw God. Daarom zou men geen werk doen. En daarna staat er ook in vers 29, ik leef even door, want alle ziel welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die ziel zal ik uit het midden van haar volk verderven. Gij zult geen werk doen. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Voor uw geslachten, vers 29, uitgeroeid worden uit haar volken. Dus het gaat om de volken, dan wel de geslachten van het volk Israël. Men zou het dus als een sabbat der rust beschouwen, en op de sabbat werd ook geen dienstwerk gedaan. Hier zou men geen werk doen. In de eerste plaats was het de bedoeling dat men op deze wijze verzoening verkreeg, want het is de verzoendag om over uw verzoening te doen. Nogmaals, dat woord kafar wat hier staat, geschreven met een kaf en een p en een resh, wat met verzoening doen vertaald is hier, dat is op zich wel een bijzonder woord, want als je naar de drie Hebreeuwse letters kijkt waaruit het is samengesteld, die op zichzelf ook weer een betekenis hebben, dan geeft dat toch nog wel het een en ander meer weer. Het is de eerste letter, dat is de kaf. Dat is als getal 20. En dat betekent dat het om een hand gaat. Een hand, dan wel een handpalm. De tweede letter, dat is de P. Ook uitgesproken als een F-klank. We kennen het nog in het Nederlands. En Philips, PH. Dat is dan de F-klank geworden. De P, dat is ook soms de V, de F-klank. En dat betekent als woord mond. En houdt dus verband met het spreken. En de laatste letter, dat is de R-klank van kafar. Dat is de reish. Dat betekent als roosh, hoofd. Dus je hebt drie aspecten die samen bijeen nu verzoend worden. En dat is de hand, dan wel de handpalm waarmee je werkt, handelt. Het is de mond waarmee je spreekt en het is het hoofd. En dat heeft vooral met je denken te maken. Het verstand, de hersenen zitten in het hoofd. En die drie vormen, die zijn uiteraard omdat ook Israëlieten fouten hebben gedaan, zonde hebben gedaan, dat die nu ook onder de loep gebracht worden, bij wijze van spreken. Men verootmoedigt zich voor de Heer, want men is zich bewust dat men in hun handelwijze, in hun spreken en in hun denken verontreinigd geworden is. Ten opzichte van dat woord van God wat hij hen gegeven had. En samen vormen die drie letters verzoening doen. Verzoenen. Kava. En dat gebeurt over hen op die dag. Dus hun denken, hun doen en laten en hun spreken wordt feitelijk verzoend. Maar het jaar erop moest het opnieuw gebeuren. En uiteindelijk is de Heer Jezus gekomen die daar voor eens en voor altijd een offerande voor gebracht heeft, zodat we nu altijd volkomen rein staan voor God en dat hij ons ook rein houdt als de hoge priester van het nieuwe verbond. Daarna komen vers 29, want alle ziel welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. De Bijbel zegt immers dat men zich zou vernederen voor God. Want het Bijbelse principe is, al wie zich vernedert voor God, die zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Dat geldt dus ook voor het verootmoedigen. Als men zich niet vanuit de juiste gezindheid tot God keert, zich vernedert voor hem, dan zou men uitgeroeid worden. Want dan houdt men vast aan feitelijk het ontkennen van de zon, de zondige daden. En de Bijbel zegt ook in het Nieuwe Testament heel hard, de bezoldiging, de zonde is de dood, in Romeinen 6 vers 23. Gelukkig staat er ook achteraan, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. En als iemand zich dus niet verootmoedigd had, dan zou hij uit het volk worden uitgeroeid. Dat zit daar dan feitelijk als gedachte achter. Daar staat ook alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die ziel zal ik uit het midden van haar volk verderven. En deze dag had dus, als men daar ongehoorzaam aan was, een nogal hoge sanctie. Het leidde dan tot de dood. Men zou geen werk doen. Dat stond ook in vers 28 al. Men zou geen werk doen. Wat dat inhoudt is feitelijk dat men zou rusten van hun eigen werken, hun eigen arbeid. En dat men zou rusten in het werk van degene die verzoening tot stand brengt. En dat wordt ook zo mooi in het Nieuwe Testament in Hebreeën 4 beschreven. Hebreeën 4, daar staat in vers 3. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Dus wat is de norm om in de rust in te gaan?
Geloven.
Geloven in God. Geloven in Jezus Christus. Geloven in zijn woord. En in de oud-testamentische tijd, men zou geloven in wat God gesproken had en daar hun vertrouwen op stellen. En iets verderop staat dan in vers 9. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Als je de rust ingegaan bent, dan doe je dat door geloof. En door geloof wordt men gerechtvaardigd, wordt men behouden. Dat is niet op grond van werken, ook niet op grond van de werken der wet, zegt het Nieuwe Testament, maar uitsluitend wordt men gerechtvaardigd op grond van geloof. Dan lees in Romeinen 3 en de Galatenbrief bijvoorbeeld. Degene die rustte van zijn werken, dat wordt ook in dit gedeelte genoemd, dat was God zelf namelijk, die rustte op de zevende dag, toen hij de wereld geschapen had, met al wat erin is, en God rustte op de zevende dag. En daarom staat er ook achter in vers 6, vers 11, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld van ongelovigheid dan wel ongehoorzaamheid vallen. Met andere woorden, als wij de rust ingaan, dan zijn wij tot rust gekomen bij de Heer, die in mezelf ook later sprak, komt herwaarts allen tot mij die vermoeid en belast zijn, want ik zal die rust geven. En hij zal rust voor hun zielen verzorgen, als ze zijn juk op zich namen, want zijn juk is zacht en zijn last is licht, in tegenstelling tot dat van de wet. Wat een juk was wat de vaderen niet hebben kunnen dragen, zegt Petrus in Handelingen 15. Dus gaat het feitelijk om het nieuwe verbond, waaronder rust te vinden is. En als je ingegaan bent in de rust, is dat door geloof, dan heb je je eigen, ook al waren het vermeende goede werken, toch afgelegd. Want daardoor word je niet gerechtvaardigd, word je niet behouden en dan geloof je alleen. En dan ben je de rust ingegaan. En dan heb je dus gevonden rust van je eigen werken, naar aanleiding van het voorbeeld van de Heer die ook rustte, zelfs op de zevende dag. En in Hebreeën 9 wordt er nog een toelichting gegeven in relatie tot ook gelovigen, in het algemeen nu, in relatie tot de hoge priester, die in vers 11 genoemd wordt. Maar Christus, de hoge priester, der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengen de onreinen en heiligt tot reinheid des vleeses, maar dat moest altijd weer herhaald worden. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dan zie je dat hij dan ook de middelaar is van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Christus als hoge priester die onze gewetens reinigt, zodat wij ook werken doen die hem behagen, die heet in de Bijbel ook goede werken, of arbeid der liefde. En doordat hij onze gewetens reinigt, leert hij ons ook wat dode werken zijn, die men in eigen kracht doet, die men meent te moeten doen om recht voor God te kunnen staan. Als je tot geloof gekomen bent, ben je de rust ingegaan en dan weet je dat God het is die het willen en het werken in ons bewerkt. En dat hij een goed werk in ons begonnen is. En hij reinigt dus ons van al die werken die wellicht met goede bedoelingen gebeuren, maar niet in de ogen van God aangenaam zijn. De Heer als hoge priester reinigt ons door zijn bloed, zijn leven. Daar wordt in dit vers ook over gesproken. Maar dat is dan meer een toepassing met betrekking tot ons als gelovigen. Men zou zich dus verootmoedigen. Wie dat niet doet, zou omkomen. Ieder die wel werk deed op die dag, zou dat ook overkomen. Want deze dag wordt ook gerekend als een Sabbat. De tiende dag hoeft er niet specifiek de Sabbat te zijn, maar hij wordt wel gerekend als een Sabbat. En ook gevierd als een Sabbat. En 6 dagen zou men arbeiden, maar op de zevende dag zou men rusten van de arbeid. En die dag wijden aan de Heer. En deze verzoendag wordt ook beschouwd als een Sabbat, zoals uit de 32e vers dadelijk blijkt. Dus ook alle ziel die enig werk gedaan zal hebben, die ziel zal ik uit het midden van haar volk verderven. Nogmaals, men kan door eigen werken niet zalig worden, behouden worden. Men zou in de rust blijven en het van de Heer verwachten. Gij zult geen werk doen. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen, in al uw woonplaatsen, waar men zich dan later ook zou bevinden. Betekent dus dat men deze dag ook specifiek zou wijden aan de Heere. Het is een eeuwige inzetting. Dat woord eeuwige heeft hier, zoals dat wel vaker voorkomt in de relatie tot de inzettingen van de wet, uiteraard niet de betekenis van altoos durend, maar betekent hier meer onbeperkt, onbegrensd, in de zin van volkomen, allesomvattend. Maar we weten ook dat de wet vervuld is en dat het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft, zegt Romeinen 10 vers 4. En het houdt dus in ook dat het beeld zelf gekomen is, dat Christus gekomen is en dat hij dus feitelijk vervuld heeft waar dit een type van is, waar dit een uitbeelding, een schaduwbeeld van is. En daarmee is het feitelijk ook tot vervulling gekomen en zal het ook nog vervuld worden voor een gelovig Israël in de toekomst. Het houdt dus in dat het hier niet zozeer een tijdsaanduiding is. En dat komt wel vaker voor. Ik noem meestal het voorbeeld van Jesaja 32, vers 13 tot 15. Ik heb het wel eens vaker genoemd, maar laat ik dat toch nog maar een keer lezen. Want soms schrikt men er wel een beetje van, zo van, is eeuwig leven dan geen eeuwig leven? Ja, dat is het wel. Ook wat tijdsduur betreft, daar komt nooit een einde aan. En het is ook volkomen allesomvattend leven, omdat het zonder gebrek is. Maar in Jesaja 32 zie je bijvoorbeeld een voorbeeld van dat iets wat in eeuwigheid beschreven is, toch tot een verandering gebracht wordt. Er staat in vers 13, op het land van mijn volk zal de doorn en de distel opgaan, ja, op alle vreugdehuizen en in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden, Ofel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn, tot in de eeuwigheid, een vreugde der woudezels, een weide der kudden. Kortom, volkomen verwoesting, een complete ruïne. Vers 15, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn worden tot een vruchtbaar veld, en het vruchtbaar veld zal voor een woud geacht worden. Enzovoort. Dan komt dus de omgekeerde verandering. Dus hier is het wel, volkomen verwoesting, maar er komt een verandering, want er staat achter totdat. En als over het huis Israëls de geest uitgestort wordt, dan zijn we eigenlijk in de dagen van de aanvang van de dag des Heren terechtgekomen, volgens Joël 2, vers 28 en volgende versen. Dus dat ligt nog in de toekomst voor hen. Om voor u verzoening te doen, was de bedoeling. En dan staat er in vers 32, het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen. Hetzelfde opnieuw weer als in de voorgaande versen wordt genoemd. Op de negende der maand, in de avond, van de avond tot de avond, zult gij uw sabbat rusten. Dus strikt genomen was de verzoendag de tiende dag van de zevende maand, de maand Tishri, zoals dat in vers 27 staat. Maar aangezien het als een sabbat gevierd werd, begon het al op de avond van de negende, omdat de sabbat loopt van de avond tot de avond. Een letterlijke sabbat begint dan ook op de avond van de vrijdag en loopt door tot de avond van de zaterdag, de zevende dag. Dus het is bijzonder dat deze negende dag van de maand al het feest van deze verzoening begint. Het wordt dus als een sabbat gevierd. Nou, de verdere details die worden in dit gedeelte niet beschreven. Een ander hoofdstuk wat uitgebreid over de grote verzoendag, zoals men hem meestal noemt, een beschrijving geeft, is Leviticus 16. Maar daar ga ik nu niet naartoe. Daar wijd ik sowieso een avond alleen aan, van alle details die daar genoemd worden. Maar er zijn nog een paar schriftgedeelten, onder andere Leviticus 25. Daar vinden we een bijzondere toepassing van de verzoendag. Dat is namelijk in het jubeljaar. Leviticus 25, vers 8. Gij zult u ook tellen 7 jaarweken, 7 maal 7 jaren, zodat de dagen der 7 jaarweken u 49 jaar zullen zijn. Dus een jaarweek is een week van 7 jaren. En dat 7 keer, dan verloopt er dus een periode van 49 jaren. Daarna zult gij in de zevende maand, op de tiende der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan. Dat is dus in het vijftigste jaar. Dan zal op de tiende der maand, in die zevende maand, waar we nu ook in Leviticus 23 terechtgekomen waren, de bazuin des geklanks doen doorgaan. Dat betekent dat de bazuin klinkt, de shofar, de ramshoorn, ramsbazuin, klinkt. Dat woord geklank is hetzelfde als wat ook bij de eerste dag van de zevende maand gebruikt wordt. Een dag des geklanks. Hier staat specifiek de bazuin des geklanks, die dan ook op die tiende van de zevende maand in dat vijftigste jaar zou klinken. Op de verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land. Heel het land door. Dat is dus een hele bijzondere toepassing die in het vijftigste jaar plaatsvindt. En gij zult dat vijftigste jaar heiligen. Opnieuw apart zetten, wijden, aan God en afzonderen van de andere jaren in het bijzonder. En vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners. Het zal u een jubeljaar zijn. En gij zult wederkeren en ieder tot zijn bezitting. En zult wederkeren en ieder tot zijn geslacht. Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn. Gij zult niet zaaien, noch inoogsten, wat vanzelf daarin zal gewassen zijn. Noch ook de druiven der afzonderingen in hetzelfde afsnijden. Want dat is het jubeljaar. Het zal u heilig zijn. Gij zult uit het veld de inkomst daarvan eten. In dat jubeljaar zult gij ieder wederkeren tot zijn bezitting. Dat is het bijzondere dus, een aantal kenmerken. Het vijftigste jaar wordt er vrijheid uitgeroepen. De bazuin klinkt. Daarna is er sprake van dat ieder zal wederkeren tot zijn eigen bezitting, een erfenis. Want als men dat namelijk in die periode daarvoor op een of andere wijze was kwijtgeraakt, omdat men armoedig was geworden, of omdat bijvoorbeeld de man gestorven was en men het niet kon onderhouden, dat men het dan beschikbaar stelde aan een naaste, die mocht daar dan de vrucht gebruik van hebben tot dat vijftigste jaar. Dat staat ook in het volgende gedeelte. Daarom wanneer gij uw naaste wat veilbaars verkopen, of uit de hand uw naasten kopen zult, dat niemand de een de ander verdrukken. Naar het getal de jaren van het jubeljaar af, zult gij uw naaste kopen, en naar het getal van de jaren der inkomsten, zal hij het aan u verkopen. Dus mochten er nog 10 jaren te gaan zijn, dan is de prijs lager dan wanneer al nog 20 jaren te gaan waren. De waarde van dat land, dat erfstuk, grond, was hoger als het nog langer duurde voor het jubeljaar kwam. Naar de veelheid der jaren zult gij zijn koop vermeerderen, en naar de weinigheid der jaren zult gij zijn koop verminderen. Want hij verkoopt aan u het getal der inkomsten. Dat dan niemand zijn naaste verdrukken, maar vreest God, of vreest voor uw God, want ik ben de Heere, uw God, en doet mijn inzettingen, houdt mijn rechten, en doet dezelfde, zo zult gij zeker wonen in het land. Men zou dus in dat vijftigste jaar dat stuk land wat men in beheer had zolang weer teruggeven aan de rechtmatige eigenaar of diens erfgenaam, zodat het ook binnen de familie bleef. En op die dag, de tiende dag van de zevende maand, ging ook de bazuin door het land met feitelijk de mededeling dat er vrijheid kwam. Terugkeer tot zijn eigen bezitting. Want men was niet meer vrij, omdat men feitelijk afhankelijk was geworden van iemand anders die het land had gekocht of aan wie men het had verkocht. Het bijzondere is dat het jubeljaar, het vijftigste jaar, ons dus bepaalt bij het getal 50. En 50 heeft in de Bijbel ook een aantal kenmerken. In de eerste plaats kennen we 50. Ook al in de 50 dagen van het wekenfeest. En 50 kwam dan uit op de dag van Pinksteren, in Handelingen 2, waarbij dan gesproken wordt over de uitstorting van de Heilige Geest. Dus 50 staat ook voor het uitstorten van de Heilige Geest. Nou, hier hebben we te maken met de verzoendag voor Israël. Er komt verzoening voor hen. En het houdt ook verband met het getal 50. Dat wil zeggen dat ook de geest op hen zal worden uitgestort. En dat lezen we bijvoorbeeld in Joël 2. Joël 2, vers 28. En dit gaat over de toekomst van het volk Israël. In vers 26 staat al. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. Nooit meer. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heer uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Volkomen niet, maar ook een tijdsaanduiding uiteraard. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen dromen en jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Ik zal wondertekenen geven, de hemel op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komt. Dat zijn de bekende tekenen in de zon en in de maan en in de sterren die voorafgaan aan de aanvang van de dag des Heren. Die luiden feitelijk het begin van de dag des Heren in. En dat betekent ook dat dat volgens Matteüs 24 is, terstond na de verdrukking van die dagen. Dan komt er dus een ommekeer, omdat de Heer dan ingrijpt ten gunste van zijn volk, het overblijfsel van het Joodse volk in Juda, Jeruzalem, want dat staat hier ook meteen achter. En het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en Jeruzalem zal een koning zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Dan verschijnt de Heer dan ook ten oosten van Jeruzalem, op de Olijfberg, volgens Zacharia 14, ontstaat er een vallei waardoor ze kunnen vluchten naar Azal. En dat is als de dag des Heeren aanvangt. Dat is een dag die voor de volkeren feitelijk oordelen met zich meebrengt, maar voor Israël is dan de Heer voor hen een toevlucht, zegt Joël 3. Iets verderop in vers 16, vers 15 noemt weer die tekenen van zon, maan en sterren. Vers 14 noemt ook de dag des Heeren dat hij nabij is. De zon en de maan zijn zwart geworden, de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat de hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En bij die gelegenheid zal de Heer dus ook zijn geest uitstorten, waar het getal 50 dan ook mee van doen heeft. En wat in Handelingen 2 feitelijk begon, wordt dan in de toekomst ook aan Israël in vervulling gebracht. Er zijn meer schriftplaatsen die uiteraard die over de uitstorting van de Heilige Geest spreken. Onder andere ook Ezechiël 36 en 37 en 39, waar het aangehaald wordt. En in Zacharia 12 wordt in vers 10 gesproken dat de Heer over het huis van de inwoners van Jeruzalem de geest der genade en der gebeden zal uitstorten. En dat ze hem dan zullen zien wie zij doorstoken hebben. Daar bepaalt het getal 50 ons ook bij. Daarnaast is het zo dat getal 50 ook een kenmerk in zich heeft van verlossing. En daarvan zou ik kunnen noemen in 2 Samuel 24 vers 24 en in 1 Koningen 18 vers 4... Maar dat zijn twee voorbeelden die op zich feitelijk een illustratie zijn van dat er verlossing komt. Op grond van iets met 50. Houdt dus ook verband met deze verzoendag. Er komt verlossing voor dat volk, omdat het volk verzoend is. Maar dat bewaar ik even tot na de pauze. En we gaan even een minuut of 10 pauzeren, dan hopen we weer verder te gaan. Op deze dag waarop verzoening gedaan werd, zou men rusten van hun arbeid. Het is een sabbat der rust feitelijk, volgens vers 32. En dat houdt dus in dat men het gewone werk wat men in die zes dagen deed, dat men dat nu niet zou uitvoeren, maar dat men vanuit de rust deze dag specifiek zou wijden aan de Heere. Ik denk aan de woorden uit Exodus 20, waar de Sabbat ook specifiek genoemd wordt. Exodus 20 als een van de 10 woorden. In vers 8 van Exodus 20. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Dus ook dienstwerk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Met andere woorden, die dag wordt in het bijzonder apart gezet voor de Heere. Dat was de Sabbat, de 7e dag. En deze grote verzoendag, zoals die soms genoemd wordt, dat is ook als een Sabbat gevierd. En dat is feitelijk de rust die men dan heeft. Vrij van het normale werk in de andere dagen, nu speciaal aan de Heer gewijd. We waren onderweg aan de hand van Leviticus 25 met betrekking tot het getal 50 naar 2 voorbeelden die het begrip verlossing in zich bergen. De eerste dat is 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. De situatie is zodanig dat David een volkstelling had bevolen. Daardoor kwam een oordeel over David en de Heere liet hem kiezen. En toen heeft hij gekozen voor 3 dagen pestilentie. Op die geschiedenis zelf ga ik nu niet in, maar waar het wel om gaat is dat er ook een einde aankomt. Vers 23 zegt dan, dit alles gaf Arauna de koning aan de koning. Voort zeide Arauna tot de koning, de Heere uw God neem u welgevallen in u. Hij had hem namelijk gevraagd om de dorsvloer, om die te kopen en daar een offerande te brengen. Dat had Arauna beschikbaar gesteld. De koning zeide tot Arauna, nee, ik zal het zekerlijk van u kopen voor de prijs, want ik zal de Heere mijn God niet offeren, brandoffer om niet. Alzo kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen. En David bouwde aldaar de Heere een altaar en offerde brandoffers en dankoffers. Alzo werd de lande verbeden en deze plaag van over Israël opgehouden. Er kwam dus bevrijding, verlossing van deze pestilentie die hier over het volk kwam. Gekocht werd 50 zilveren sikkelen. Een zilver staat ook gewoonlijk voor lossing dan wel verlossing. Maar ook 50. Ander voorbeeld is 1 Koningen 18. 1 Koningen 18 vers 4. Komen in de dagen van Elia terecht. En koning Achab, die goddeloze koning, dat was in de tijd dat er geen regen op de aardbodem kwam in het land van Israël. Daarna staat in 1 Koningen 18 vers 3, en Achab had Obadja, de hofmeester, geroepen, en Obadja was de Heere zeer vrezende. Dus Obadja was hofmeester in dienst van Achab. Achab had een goddeloze koningin naast zich die de profeten van de Baal en de Asherah, de bos vertaald, onderhield. En de profeten die zich op de Heere wenden, werden door haar, als ze gegrepen werden, gedood. Vers 4 zegt dan ook, want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. Dat houdt dus in dat Obadja, zijn naam betekent knecht van de Heer, van Yah, Jehovah, dat hij dus 100 profeten in 2 groepen van 50 verborg in spelonken en onderhield en hen dus verloste uit de klauwen van Izebel, die hen ongetwijfeld had omgebracht. Ook daar vind je dus het begrip verlossing terug. Nou, toegepast ook dit op de verzoendag voor het volk Israël. Er komt verlossing voor hen. We denken bijvoorbeeld aan de verzoening die met deze verzoendag te maken heeft. Duidt ook op de verzoening die aan Israël gebracht zal worden. Namelijk na 70 weken. Dat is dan niet 49 jaren, maar 490 jaar. Let even op de overeenkomst. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de ongerechtigheid te verzoenen. Dus als de 70ste, de laatste jaarweek van 7 jaren vervuld is, komt er verzoening voor Israël, te beginnen met Juda. Dan komt er dus ook verlossing voor hen. Dan breekt feitelijk hun verzoendag aan. Hier lezen we dat er sprake is bij 50, bij verlossing. En daarvan zou je kunnen lezen bijvoorbeeld in Jeremia 30. Jeremia 30, vers 7. O wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij daaruit verlost worden. En deze omschrijving van de tijd van de benauwdheid van Jacob is in Matteüs 24, vers 21 genoemd de grote verdrukking die komen zal over de Joodse staat gedurende maar liefst de tweede helft van de 70ste jaarweek, 3,5 jaar lang. Maar aan het eind van die 70ste week zal er verlossing komen. Er zal hun verzoening komen. Want na 70 weken wordt een eeuwige gerechtigheid aangebracht en wordt de zonde verzegeld, overtreding toegesloten en wordt de ongerechtigheid verzoend. Daar heeft die verzoendag ook mee te maken voor het volk. Hier staat, dan zullen ze uit die benauwdheid, synoniem voor verdrukking, verlost worden. Die verlossing komt dus na de benauwdheid. Een andere voorbeeld daarvan is Daniël 12. Daniël 12 in het eerste vers. Daar staat, en te dien tijde zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als het zulk een tijd de benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te dien tijde zal uw volk verlost worden, al die gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Uiteraard is dat dan het boek des levens. In Jesaja 4 vers 3 wordt gesproken over geschreven ten leven. En hier staat, wie geschreven is in het boek, en voeg ze dan samen, dan is het geschreven in het boek des levens. Er is dus een gelovig overblijfsel die uit die tijd van benauwdheid, de grote verdrukking, verlost wordt. En dat gebeurt als Michael zal opstaan. Michael is feitelijk een naam voor de Heer Jezus Christus. Als we naar Jesaja 44, zeg ik dat goed, Jesaja 45 is het, vers 17 toegaan, dan zien we dat die verlossing ook aangekondigd wordt. En daar staat, vers 15, voorwaar gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland. Ik noem er nu even bij dat in Ezechiël 39 vers 29 staat dat de Heere zijn aangezicht niet langer zal verbergen voor het volk Israël als hij zijn geest over hen zal uitgieten. Dat gebeurt dus volgens Joël 2, 28 en volgende versen als de dag des Heeren aanbreekt. De dag des Heeren begint met de tekenen in de zon en de maan en de sterren. Dat is volgens Matteüs 24, ja, ik verbind nu teksten met elkaar die ons wel bekend zijn. Maar dat is volgens Matteüs 24 vers 29 terstond na de verdrukking van die dagen. Na die 3,5 jaar grote verdrukking. Die verdrukking die ter wille van de uitverkorenen verkort worden, die dagen. Beperkt worden tot 3 jaar en 6 maanden. Daarna gaat de verdrukking voor de andere volkeren nog wel verder. Het betekent dat er dan dus verlossing komt. Dat als de Heer zijn aangezicht niet langer verbergt, dan zullen ze hem zien. Matteüs 24 vers 30 zegt, dan zullen ze zien het teken van de Zoon des Mensen. En aan het eind van het vers staat, ze zullen zien de Zoon des Mensen komende met de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dan wordt ook prompt de bazuin genoemd. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste des hemels tot aan het andere uiterste daarvan. En je weet dat op de grote dag van de verzoening, de dag der verzoening in het 50ste jaar in het bijzonder, de bazuin klinkt. Dan is er sprake van verlossing, sprake van verzoening, van het bijeenvergaderen van het volk. En hier lezen we dat de Heer zijn aangezicht nog steeds verborgen hield. Zij zullen beschaamd ook tot schande worden. Zij allen tezamen zullen met schande heen gaan die de afgoden maken. Dat zijn de goddelozen. Maar wie zich tot God wendt, staat in vers 17. Maar Israël wordt verlost door de Heer met een eeuwige verlossing. Gijlieden zult niet beschaamd nog te schande worden tot in alle eeuwigheid. Dus er komt inderdaad verlossing tot stand. En het is heel opvallend dat die term eeuwige verlossing hier in relatie tot Israël staat, maar dat die in de Hebreeënbrief ook genoemd wordt. Laten we die maar even lezen. In Hebreeën 9, in vers 11 staat: maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel, niet van deze schepping dus. Nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. De eeuwige verlossing wordt hier tot stand gebracht door Christus de hoge priester, en hij is in het heiligdom ingegaan, en volgens vers 24 is dat in de hemel zelf. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Dat zegt dus meer iets over ons als gelovigen. Wij die nu de Heer aan de rechterhand Gods weten te zitten, op de troon der genade, heeft voor ons een eeuwige verlossing teweeggebracht. Maar er ligt dus ook nog een eeuwige verlossing te wachten voor Israël. En dat is juist als je uit het heiligdom, uit de hemel terugkeert naar de Olijfberg. Om daar zijn volk te verlossen uit de benauwdheid, uit de verdrukking. Die verlossing zit dus achter dat getal 50 ook opgesloten. Daarnaast had natuurlijk het getal 50 zelf volgens Leviticus 25 te maken met vrijheid. En zou vrijheid uitroepen. Wel, dat is het kenmerk van het nieuwe verbond. Laten we maar even gaan naar 2 Korinthe. Naast de genade uiteraard. Maar ja, de wet is door Mozes gekomen. En de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Wet tegenover waarachtige genade. Maar een andere tegenstelling ten opzichte van wet is die van 2 Korinthe 3. Daar staat in vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Dus door de geest word je vrijgemaakt. Word je in de vrijheid gesteld. Geldt ook voor ons. Wij zouden in de vrijheid blijven staan. En ons niet wederom met het juk der dienstbaarheid laten bevangen, zegt Galaten 5 vers 1. Een vrijheid die we hebben niet als een oorzaak voor het vlees. Maar om elkander en daarmee ook de Heer te dienen door de liefde. Nou, hier in ditzelfde hoofdstuk van 2 Korinthe 3 wordt gesproken over het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Vers 5 staat: niet dat wij ons van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes. En waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Dus het Nieuwe Testament houdt verband met vrijheid. Een wet is een juk. Slavernij, dienstbaarheid. Het juk der dienstbaarheid. Hij staat, want de letter dood, maar de geest maakt levend. En zo wordt dus het Nieuwe Verbond in vers 8 de bediening des geestes genoemd. En wordt hij ook de bediening der rechtvaardigheid genoemd in vers 9. En daar is dus vrijheid. Dat houdt dus verband met het Nieuwe Verbond. Maar nu in relatie tot de verzoendag, dan in het 50ste jaar, dat houdt dus in dat er ook voor Israël eenmaal vrijheid komt. Dat ze in de vrijheid gesteld worden en daarmee onder het nieuwe verbond worden geplaatst. En dat is precies wat ook in Jeremia 31 al werd aangekondigd. Ik lees het bekende vers maar even voor. Jeremia 31, vers 31, daar staat: Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, beide huizen, het noordelijke en het zuidelijke rijk, ook wel eens gezegd de 10 stammen en de 2 stammen, een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls, en nu is het één naam voor alle stammen, maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan wordt Israël Ami, mijn volk. En ze zullen niet meer een iegelijk zijn naast en een iegelijk zijn broeder leren zeggen, de kent de Heer, want ze zullen mij allen kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven. Maar Daniel 9 zegt, verzoenen. Daniel 9 vers 24, na 70 weken. En hun zonde niet meer gedenken. De zonde wordt verzegeld, wordt bedekt, afgesloten. En hier zie je dus dat het nieuwe verbond voor het volk Israël ook dan inhoudt dat ze in de vrijheid gesteld zullen worden en dat het woord Gods in hun harten geschreven wordt. In vlezen tafelen des harten en niet meer in stenen tafelen gegrift. En daar houdt het getal 50 dus ook mee verband. In die specifieke toepassing van het jubeljaar, wat in Ezechiël 46 vers 17 zelfs het vrijjaar genoemd wordt. Laat ik u even lezen, dat is wel een bijzondere uitspraak. In Ezechiël 46 wordt over die nieuwe tempel in de toekomst gesproken. En daar wordt ook over het jubeljaar gesproken. Ezechiël 46, vers 17. Daar staat, maar wanneer hij van zijn erfenissen geschenk zal geven aan een van zijn knechten, dat doet dan een vorst, een koning, die zal dat hebben tot het vrijjaar toe, dan zal het tot de vorst wederkeren. Het is immers zijn erfenis en zijn zonen zullen het hebben. Met andere woorden, dat wat het bezit was van de vorst, maar heeft het een periode lang aan een van zijn knechten ter beschikking gesteld om dat te bewerken en te bebouwen en de vrucht ervan te genieten. Het wordt nooit zijn eigendom, want het zou in het bezit blijven van de rechtmatige eigenaar of diens nakomelingen. Het vrijjaar heet het hier. Dat is dus het bekende jubeljaar waarin de vrijheid wordt uitgeroepen. Daar staat het getal 50 dus ook voor. Het wijst dus heen naar de vrijheid onder het nieuwe verbond, de verlossing die komen zal voor het volk, het ontvangen van de Heilige Geest. En dan klinkt de bazuin op die verzoendag in dat 50ste jaar. En ja, die bazuin die kennen we natuurlijk ook uit Jesaja 27... Nu in relatie tot het volk Israël, Jesaja 27, in vers 13, daar staat, laat ik maar in vers 12 beginnen. En het zal te dien dagen geschieden dat de Heere dorsen zal van de stroom der rivier af tot aan de rivier van Egypte. Doch gij lieden zult opgelezen, dat wil zeggen verzameld worden, één bij één, o gij kinderen Israëls. En het zal de diendagen geschieden dat er met een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen die komen die in het land van Assur verloren zijn. En in Assyrië werd het noordelijke rijk van Israël weggevoerd. En heen gedreven het land van Egypte. Een deel van het zuidelijke rijk werd naar Egypte weggebracht. En ze zullen de Heere aanbidden op de heilige berg te Jeruzalem. Terugverzameld naar het land. En daar in het land zullen ze op de heilige berg, de berg Sion in Jeruzalem, de Heer aanbidden. Dit vers verwijst natuurlijk naar Matteüs 24. Matteüs 24, daar staat, nou ik wijs er nu maar even op, nu ik het voor me heb. Vers 21 staat, want als dan zal grote verdrukking wezen. Dat wel, er staat ook voor, hè, dat men bidden zou dat de vlucht niet zou geschieden in de winter dan wel op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, dat is dus in het midden van de 70ste week, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, waarom de uitverkoren wil zullen die dagen verkort worden. Er komt dus grote verdrukking, in het midden van de 70ste week blijkt dat te zijn, duurt 3,5 jaar lang, en dan staat in vers 29, en terstond na de verdrukking van die dagen, die uit vers 21, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Aanvang van de dag des Heren. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, en dan zullen alle geslachten der aarde, of van het land, volgens Zacharia 12, wenen en zullen de zoon des mensen zien komende met de wolken of op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. In Zacharia 12 staat zelfs, ze zullen mij zien die in welke zij gestoken hebben. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemel tot het andere uiterste derzelfde. Dus de terugverzameling van de uitverkorenen die in dit hoofdstuk beschreven worden als degenen die in Judea zijn, dus van het volk van de Joden, en daar worden de andere stammen ook aan toegevoegd. Het zal één volk worden. Dat betekent dus dat er dan verlossing voor hen komt, als de Heer zal komen, en we weten dat hij zal komen op de Olijfberg. Handelingen 1 zegt dat hij daar vandaan is gegaan en al zo zal wederkeren. En Zacharia 14 vermeldt ons dat de dag des Heren zal komen en dat bij die gelegenheid ook de Heere zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en dat hij dan zal splijten en een vallei ontstaat, zodat het overblijfsel kan vluchten naar Azal, een gereserveerde plaats, afgezonderde plek, waar zij bewaard zullen worden en dan zal de Heere met zijn heiligen daar verschijnen, Christus met zijn gemeente. Wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, zegt de schrift in Colossenzen 3. En betekent dus dat dan hun verlossing begonnen is. Dat daarmee sprake is van het einde van de 70 jaarweken. Dat de 490 jaren van die 70 jaarweken dan vervuld zijn. Net zo goed als er 49 jaren verlopen. En dan het 50ste jaar, in kleine perversie, ook daar een beeld van is. Het jubeljaar breekt dan aan en in dat jubeljaar zou men die verzoendag op een bijzondere wijze ook vieren, met die bazuin. Komt de vrijheid, komt de verlossing. En dat is nou precies waar ook deze verzoendag over spreekt. Het is feitelijk een heenwijzing naar het einde van de 70ste jaarweek, die we in Daniël 9 genoemd vinden. Laat ik hem toch nog maar even lezen. In Daniël 9, het 24e vers, Daniël krijgt een nieuw gezicht waarin 70 weken worden genoemd, vers 24. 70 weken, en dat blijken dan weken van jaren te moeten zijn, niet van dagen, zijn bestemd over uw volk, volk van Daniël, en over uw heilige stad, dat is Jeruzalem, om de overtreding te sluiten, om die af te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En om het gezicht in de profeten te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. En daarna wordt gesproken over een verdeling van die 70 jaarweken in 7 weken en 62 weken, samen 69. De laatste dag van de 69 jaarweken was de dag waarop de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem. Dat is ons bekend, dus dat noem ik verder nu alleen maar zo. En er wacht ons nog steeds 1 jaarweek. En daarvan wordt in vers 27 gesproken. En hij zal velen het verbond versterken 1 week, periode van 7 jaren. In de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijn, er zal uitgestort worden over de verwoeste. Nou, dat is een heel moeilijke zin, maar het houdt in dat in de helft van die 7 jaren, na 3,5 jaar, er verwoesting komt. volgens Matteüs 24 grote verdrukking, want de Heer Jezus verwijst in Matteüs 24 naar de gruwel der verwoesting waarvan door Daniël gesproken is. En dan blijkt dus dat die verwoesting tot het einde van die 70ste jaarweek zal duren en daarna ontstaat verlossing, komt verzoening en begint feitelijk de verzoendag voor het overblijfsel van het volk, te beginnen met Juda en daarna ook voor alle andere stammen. En daarvoor is nodig dat de hoge priester, die volgens Leviticus 16 het heiligdom binnenging, er ook weer uit zal komen. Nou, de Heer is de hemel binnengegaan. Wij leven wat ons betreft eigenlijk in een hele langgerekte grote verzoendag. Maar de Heer zal voor ons komen uit de hemel en ons opnemen als hoge priester. Maar als hij voor Israël komt, dan is dat aan het einde van de 70ste jaarweek op de Olijfberg. Dan begint hun verzoening en hun verlossing. En krijgen ze deel aan het nieuwe verbond wat hun beloofd is.
Maar dat is dan niet letterlijk de grote verzoendag?
Nee, dat is meer de overdrachtelijke betekenis van de verzoendag. Hun verzoening. Nou, meer tijd heb ik vanavond niet. Dus het aspect van de offeranden die in nummer 29 genoemd worden, daar zal ik de volgende keer wat nader op ingaan. Want ook op deze verzoendag werden bepaalde offeranden gebracht die aan de Heer gewijd werden. Met ook een berende betekenis in relatie tot het volk Israël. Laten we nu voor deze avond ook de Heer danken.